Omdat wij zo efficiënt zijn, concurreren wij natuurlijk ook heel hard met lokale boeren overal in de wereld. En dat maakt het ook vaak heel lastig voor lokale boeren.
In deze podcast pluk ik wetenschappers uit de Ivoren Toren. Om het te hebben over verschillende duurzaamheidsthema's. Mijn naam is Fenna Plezier en mijn missie is om een gat te slaan in de universiteitsmuren en de wetenschapper midden in de samenleving te zetten. Dus hop, uit de Ivoren Toren. Er was eens een wereld zonder vogels of zoemende bijen. Een wereld met uitgeputte en verzakte bodems, vervuild oppervlaktewater, een tekort aan water of juist elders overstromingen. En dit alles met een groeiende wereldbevolking. Als we het hebben over de gevolgen van onze landbouw, dan klinkt dit niet bepaald als het begin van een mooi sprookje. Of kent het verhaal misschien toch een mooi einde? In deze aflevering dwalen wij in de voedselbossen en voeren wij jullie naar het hart van het voedselvraagstuk. Namelijk, hoe kunnen wij genoeg voedsel produceren voor de wereld, zonder verdere schade aan de natuur toe te brengen?
Mijn naam is Maarten Schramma, ik ben onderzoeker aan het CML. Ik werk grotendeels aan ecosystemen, aan gezondheid van ecosystemen. Ik werk heel veel aan aquatische ecosystemen, aan muggen. Waarom produceren sommige ecosystemen heel veel muggen en andere ecosystemen niet? Maar een andere fascinatie van mij, dat zijn voedselbossen. En meer in het algemeen het vraagstuk van hoe voeden wij de wereld over 100 jaar?
Deze vraag over onze voedselproductie staat centraal in het VPRO-programma uit 2011, De Slag om Voedsel. Je hoort hier de oplossing volgens professor Rabbingen uit Wageningen.
Willen we het voedselvraagstuk oplossen, dan moeten we volgens Rabbingen investeren in hoogwaardige technische landbouw.
Wat er vooral nodig is, dat je dus meer kunt met minder. Dus dat je dus de efficiëntie van de productie drastisch weet te verhogen. Hier in Nederland is nog maar zo'n 3% van de beroepsbevolking werkzaam in de landbouw. Nou, dat is in heel veel delen in de wereld is dat nog 70-80%. Dus er gaan er steeds meer uit. Maar dan moeten er dus alternatieve werkgelegenheid voor gevonden worden. Maar die kleine hoeveelheid mensen moeten wel ervoor zorgen dat we allemaal te eten hebben.
Volgens Rabbingen moeten we dus meer produceren met minder boeren. Maar daar denkt niet iedereen zo over.
Eén ding wat bijvoorbeeld deze episode mist, die je net liet horen, is dat onze voedselproductie voor een enorm groot deel drijft op olie op het moment. Voor iedere kilo aardappel is een flinke hoeveelheid olie nodig in die door Rudy Rabbingen gepropageerde intensieve landbouw. En dat is een enorm probleem. En dat is een soort van de enorme grote olifant in de kamer. Wij hebben inderdaad maar 3% van de bevolking is werkzaam in de voedselproductie. Maar dat komt omdat wij alle onze energie die wij vroeger door menselijke arbeid uitbesteed hebben, tegenwoordig door olie laten gebeuren. En de vraag is of dat überhaupt een houdbaar systeem is natuurlijk.
Volgens Maarten is olie de olifant in de kamer. De landbouw drijft namelijk op olie en andere fossiele brandstoffen. Hoe zit dit precies?
Al je machinerie rijdt op olie, al je trekkers, maar dat is maar een klein deel. Kunstmest is misschien dan niet olie, maar wordt grotendeels gewonnen uit elektriciteit die weer gemaakt wordt uit aardgas. Een groot deel van de landbouw in de wereld drijft op kunstmest. En dus indirect op fossiele brandstoffen. Dat is het eerste probleem. Het tweede probleem is dat je af moet vragen of wij in Nederland verder moeten intensiveren om de wereld te voeden. Ik denk dat mensen in allerlei delen van de wereld moeten bedenken hoe ze hun bevolking voeden met behulp van lokale kringlopen. Want het over de hele wereld transporteren van voedsel, dat lijkt mij ook een systeem wat op termijn heel onduurzaam zal blijken.
We belanden nu in het voedselbos. Zelf dacht ik bij het woord voedselbos aan een bos waar ik vroeger hutten bouwde en bosbessen kon plukken. Maar een voedselbos is toch iets anders.
Aan de ene kant heb je natuurlijk onze landbouwsystemen. Die bestaan eigenlijk uit monoculturen van eenjarigen. Dat zijn hele grote lappen grond die we inzaaien. Ieder jaar moet er enorm veel handelingen gebeuren om die productie ieder jaar weer tot stand te brengen. Aan de andere kant heb je natuurlijke ecosystemen die bestaan uit enorm veel diverse gewassen. Uit een enorme diversiteit van gewassen die samen ook een enorme productie tot stand brengen ieder jaar. Maar dan zonder input van buitenaf. Dus waar landbouwsystemen eigenlijk alleen maar te draaien zijn als je er ieder jaar heel veel bemesting opbrengt, zit je met voedselbossen in een systeem waar je gebruik maakt van het idee van natuurlijke ecosystemen. En dat eigenlijk min of meer herontwerpt om een hele diverse gemeenschap aan hoogproductieve gewassen bij elkaar te zetten, die minimale inputs nodig heeft. Dus je probeert gebruik te maken van onze eigen menselijke intelligentie en wat we geleerd hebben over natuurlijke ecosystemen, hoe die werken, waarom zijn die zo efficiënt? Waarom is er geen afval in natuurlijke ecosystemen? Die lessen probeer je te gebruiken om een hoogproductief systeem na te streven, waar ook nog heel veel biodiversiteit zich bevindt. Dus wat je ziet is een veelheid van gewassen en dat kan op een rommelige manier opgezet zijn, zodat jij eigenlijk niet ziet wat er oogstbaar is. Maar het kan ook heel strak zijn, waar het in rijen is, zodat het makkelijker oogstbaar is, mocht je het met mechanische apparatuur willen oogsten. Dus daar zijn allerlei nuances aan te brengen, maar het belangrijkste is dat je onder ieder hoek een veelheid aan gewassen zal zien.
Een voedselbos creëren we dus zelf, waarin we leren van ecosystemen om te kijken hoe we productie en biodiversiteit kunnen samenbrengen. Je kan je voorstellen dat zo'n bos wel meer ruimte inneemt dan de traditionele landbouwgrond. En dat staat haaks op wat we aan het begin hoorden van professor Rabbinge, die juist wilde dat het systeem zo efficiënt mogelijk werd benut.
Oké, dus in de wetenschap wordt het debat het land sparing versus land sharing. Dus integreer je natuur en landbouw in een systeem, of probeer je te zeggen, of zeg je nee, daar doen wij landbouw. Dat is echt landbouw zonder biodiversiteit. En dat is voor de natuur en daar blijven wij als mens met onze tengels vanaf. Dat klinkt als een heel goed idee, want dat kan je misschien ervoor zorgen dat wij de biodiversiteit op deze planeet behouden, wellicht. Maar het gaat voorbij aan het probleem dat onze landbouwproductie ook afhankelijk is van biodiversiteit. En ten tweede gaat het voorbij aan het probleem dat het grootste deel van, zeker in Europa, en dat geldt wat minder in de tropische gebieden, in Europa is het grootste deel van de biodiversiteit afhankelijk van het menselijk landgebruik. Bijna al onze soorten, planten en dieren komen voor in systemen die ooit door landbouwpraktijken veranderd zijn. Dus te doen alsof wij natuur laten en landbouw laten, dat is in Europa een hele vreemde gedachte, denk ik. Het is nu helemaal een feit dat we, geloof ik, wat is het, bijna 60 miljoen vogels zijn kwijtgeraakt uit het boerenland sinds 1900. 60 miljoen broedparen, omdat we gewoon onze landbouw super ver geïntensiveerd hebben. En die vogels zaten ook niet in de natuurlijke ecosystemen. Die zijn gewoon weg. De biodiversiteit die zich in landbouwsystemen bevond, was gewoon een hele unieke biodiversiteit die we nu kwijt zijn. En als je nu kijkt in ons voedselbos, zie je dat een flink aantal van dat soort boerenlandvogels ook heel snel weer terugkomen op het moment dat jij het omvormt.
Het verdwijnen van een uniek ecosysteem is een treurig gevolg van onze intensivering van de landbouw. Bovendien zijn monoculturen extreem afhankelijk van input, zoals kunstmest, pesticiden en water. Voedselbossen zijn ecosystemen die input niet nodig hebben en brengt dus op veel vlakken voordeel. Dit is Wouter van Eck, een van de grondleggers van het voedselbos in Nederland.
Bij een voedselbos is het mooie dat het werkend als een natuurlijk bos helemaal geen, wat dan heet, externe inputs nodig heeft. Er hoeft niks van buiten te komen. Geen kunstmest, maar ook geen compost. Geen gif. Geen water. Want een bosbodem werkt als een spons. Dus in natte tijden houdt het bos het water lekker vast. En betekent ook minder overstromingen. En in droge tijden wordt die spons benut. En zo zie je dat een bos dus jaarlijks maar doorgroeit en ieder jaar vruchtbaarder wordt. Want dat is de samenwerking tussen groene bomen die energie winnen van de zon En het bodemleven dat in ruil voor wat van deel van die energie nutriënten omhoog haalt, dus voedingsstoffen omhoog haalt. Dus een bos produceert en wordt vruchtbaarder, zonder dat wij iets moeten doen.
Nou, het komt in ieder geval heel erg overeen met mijn eigen waarnemingen. Want ik heb natuurlijk ook een voedselbosje samen met Jan Degenaar. Vlakbij Utrecht hebben wij een voedselbos. En daar zijn wij 3,5 jaar geleden begonnen met aanplanten. En alle bomen die wij 2,5 jaar geleden hebben aangeplant, die hebben afgelopen zomer glansrijk doorstaan. Terwijl een heel groot deel van de landbouw in Nederland heeft heel veel moeten irrigeren afgelopen zomer. En heel veel boeren hebben ook heel weinig opbrengst gehad. Dus het nadeel van eenjarigen teelt is dat je in een slecht jaar kun je ook een heel slecht jaar hebben. En het mooie van zo'n voedselbos is dat, nou ja, heel veel dingen hebben bij ons niet veel gedragen in de zomer. Maar in het voorjaar hadden we een enorme opbrengst van bepaalde gewassen. En we hadden ook een hele goede opbrengst van noten afgelopen jaar. Dus je spreidt ook je risico's veel meer. Dus naast dat de planten eigenlijk na een aantal jaar uitstekend om kunnen gaan met zo'n extreem droge zomer, is het ook nog zo dat je door die diversiteit in zo'n systeem een veel minder kwetsbaar systeem hebt in moeilijke jaren. Dat betekent wel dat je in hele goede jaren, in een heel goed jaar, kan een maïsakker een gigantische opbrengst hebben. Maar voor een boer is dat eigenlijk niet interessant. Want als jij een goede opbrengst hebt, dan heeft jouw buurman waarschijnlijk ook een hele goede opbrengst. En dan zijn je marges dus ontzettend dun. Terwijl in een slecht jaar een goede opbrengst hebben, dat is pas echt belangrijk, want op dat moment verdien je heel veel geld. Dus dat soort risicospreiding kan ook economisch heel goed uitpakken. Nou, dat is ook precies waar we dan uitkomen bij het probleem op dit moment. Dat is iets wat absoluut nog niet gekwantificeerd is in Nederland. Grond is ontzettend duur. Arbeid is ook heel duur. Kunnen dit soort systemen ook economisch uit op de termijn? En dat is iets waar we de komende jaren absoluut aan moeten gaan werken om dat te kwantificeren.
Het businessmodel van voedselbossen in ons land moet dus nog wel verder worden onderzocht. Want hoe kan een boer nu over? En hier belanden we bij de kritiek van Curtis Stone, een urban farmer die meent dat een voedselbos geen praktische oplossing is voor boeren.
My criticisms here is that these things aren't really practical solutions for large-scale agriculture. They might be for a home garden, they might be for a very, very tiny farm, and they might be for a homestead. But from what I can see, none of these things are solutions for large-scale farming. So let's jump into the first one, the myth of the self-sustaining garden. This one often comes from the idea of the forest garden or the food forest. You know, people like Robert Hart and Patrick Whiteman wrote books about forest gardening and videos and all that. And I was really inspired by that stuff when I started. And so the idea of a forest garden is that you've got perennials and you've got different levels of stories in the forest that can produce things for you to eat. And it is a really cool idea in principle. The problem with it is it's not a solution for agriculture. I mean, it might be for a home garden. And this
dat boeren het nut niet inzien van voedselbossen, ervaart Maarten zelf ook.
Nou, gewoon hoofdschudderij. Als wij een groep mensen rondleiden in ons voedselbos en er zitten boeren bij, vaak lopen die halverwege hoofdschuddend weg. Die denken, nou ja, wat een onzin. Dit is toch geen voedselproductie, mensen.
De hoofdschuddende boeren en Curtis Stone menen dat voedselbossen geen oplossing zijn voor grootschalige landbouw. Maar juist die grootschaligheid is een probleem.
Ik denk dat de grootschalige landbouw tegen zijn grenzen aan het lopen is, omdat die geheel drijft op de voorradigheid van fossiele brandstoffen. Dus we moeten naar een... En dat betekent dat misschien ook een groter deel van de bevolking in de toekomst weer bezig gaat met voedselvoorziening.
We moeten dus experimenteren met een radicaal ander systeem, waarin we kiezen voor kleinere kringlooplandbouw.
Ja, dat denk ik wel. En ik denk niet dat per se in de vorm van voedselbossen alleen. Ik denk dat er ook een hele belangrijke rol ligt voor teelt in broeikassen. Dat er een belangrijke rol ligt in extensieve veehouderij. En absoluut, dat soort ik denk niet dat voedselbos de enige stroom is waar je in moet denken. Maar ik denk dat zeker rond steden dat het een goede aanvulling kan zijn. Zeker omdat het ook grote hoeveelheden eiwitten kan produceren die nu allemaal door de bio-industrie worden geproduceerd. Dus waarin wij moeten natuurlijk langzaam switchen naar een dieet dat veel meer noten en zaden en dergelijke bevat. En dat soort gewassen kan je uitstekend verbouwen in voedselboscontext. Een gemiddelde walnotenboom geeft, als die gewoon goed draagt, 50 kilo walnoten per jaar. En dat zijn wel hoeveelheden waar je iets mee kan. Dus in een dieet wat steeds minder dierlijke proteïnes bevat en steeds meer plantaardige proteïnes, passen dit soort dingen ook heel goed.
In Nederland is er een aantal voedselbossen die je kunt bezoeken. Zoals die van Maarten zelf, in Haarzuilens in Utrecht. En natuurlijk het voedselbos Ketelbroek van Wouter van Eck. En voedselbossen passen precies in de doelstellingen van onze minister van Landbouw, Carola Schouten. Die graag over wil naar kringlooplandbouw. Maar gaan we in Nederland wel over ons eigen landbouwbeleid?
Het grote probleem is nu dat eigenlijk ons landbouwbeleid helemaal niet echt in Nederland bepaald wordt, maar in de Europese Unie. En in de Europese Unie leveren dit soort ideeën ook, maar niet bij de commissie die gaat over de landbouw. De commissie die gaat over de landbouw is nog heel erg van de oude stempel die bijvoorbeeld Rudy Rabbingen vertegenwoordigt. En zolang die mensen het voor het zeg hebben, zal het heel moeilijk zijn om dat te veranderen. Want de enige manier om dit te veranderen is dat de marges voor de boeren omhoog gaan, waardoor ze niet meer klem zitten en ook naar alternatieve vormen van landbouw kunnen kijken. En hoe je dat bereikt, ik heb daar wel ideeën over, maar dat is waarschijnlijk een hele andere podcast. Maar daar moet verandering plaatsvinden. Het is niet alleen maar Nederland, zeker niet Nederland. Dit gaat, nou ja, goed, dat is een mooi vooruitlopend op de Europese verkiezingen. Daar gaan de Europese verkiezingen over. Hoe ziet onze landbouw eruit over 100 jaar? Blijven we op hetzelfde pad doorgaan of willen we toe naar een echte transitie?
Volgens Maarten zal de oude stempel dus niet zo snel vervagen. Want het idee dat wij intensief moeten produceren zit diep verweven in ons landbouwbeleid.
Omdat wij zo efficiënt zijn, concurreren wij natuurlijk ook heel hard met lokale boeren overal in de wereld. En dat maakt het ook vaak heel lastig voor lokale boeren om te blijven bestaan en ook een goed leven op te bouwen, waardoor dat soort beroepen ook heel laag in aanzien staan, waardoor die landen nog steeds minder in staat zijn om zichzelf te voeden. Dus het is niet zo dat door onze landbouw nou steeds verder te intensiveren, dat zo ontzettend goed is voor andere landen. Het is ook een soort vaag neocoloniaal paternalisme dat wij de wereld moeten voeden. Ik snap ook niet waar dat idee vandaan komt. En bovendien, en dat is het tweede probleem, onze diëten zijn natuurlijk enorm gebaseerd op dierlijke eiwitten. Ja, daar moeten we ook gewoon langzaamaan vanaf. We zouden echt zwemmen in het voedsel op het moment dat we het niet eerst in een varken zouden stoppen. Of in een koe. Dus aan alle kanten denk ik dat het een beetje het is een verwarde discussie. Die eigenlijk losstaat van het fenomeen voedselbossen. En het staat er niet los van in de zin dat wij, als je zegt dat wij in Nederland de verantwoordelijkheid hebben om de wereld te voeden, ja, daar passen voedselbossen niet in. Wij gaan niet walnoten produceren hier om ze te exporteren naar grote delen van de rest van de wereld. Maar als je afstapt van het idee dat wij die verantwoordelijkheid hebben, dan passen voedselbossen ontzettend goed in een idee dat kringloop lokaal moeten zijn. En daar gaat het eigenlijk over.
Meer luisteren? Abonneer je dan op deze podcast via je favoriete podcast-app. Meer informatie over deze podcast en over onze gasten vind je op www.center-for-sustainability.nl.
Nou ja, de hele toekomst van de landbouw leeft ook enorm. En tijdens de Triple E-lezingen van het CML in Leiden gaan we ook een lezing organiseren waar er nog een debat achteraf is. En dat is met Wouter van Eck, eigenlijk de grondlegger van de voedselbossen in Nederland. En ik ben heel, heel benieuwd wat daar voor discussies uit gaan komen. En achteraf gaan we ook nog op bezoek bij een van die voedselbossen. En dan kunnen mensen met eigen ogen zien hoe dat soort systemen er nou uitzien. En of ze daar ook echt een beetje in kunnen geloven. Of dat ze denken, wat een hobbyisme, dat wordt natuurlijk echt helemaal niks.
De lezing is op 18 juni in Leiden en je kan je nog aanmelden. Dat kan via onze website center-for-sustainability.nl. Deze podcast is gemaakt door Fenna Plezier voor het Leiden-Delft Erasmus Center for Sustainability. Eindproductie en sounddesign door Michiel van Poelgeest van Klank. Klank met AE. Namens de universiteiten Leiden, Delft en Erasmus dank ik onze gast van vandaag. Tot de volgende Uit de Ivoren Toren. Er was eens een wereld met kwetterende vogels en zoemende bijen. Met helder water en drassige gezonde bodems. In het midden van de wereld was een voedselbos. En de mensen die er woonden konden plukken wat ze wilden. En ze leefden nog lang en gelukkig.
Toon Tellegen, een voorjaarswandeling. We liepen in een bos, langs oude dennen, varens, berken, mos en spinnenwebben. We konden daar slechts fluisteren, durfden elkaar niet goed te verstaan. Plotseling hoorden wij hoge stemmen. Ga weg, straks vallen alle bomen om. Wij stonden stil, hielden onze adem in. De zon scheen, het was midden van een dag. Een beek leek wel te rinkelen.